Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God en Vader, in Christus Jezus den Heere, door de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandoffer, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Psalm 40, vers 4. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Ik noem die dus Lucas 4, de versen 1 tot en met 13. Doch luisteren we vooraf naar de voorlezing van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het 53e vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijdere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn en werd 40 dagen verzocht van de duivel en had gans niet in die dagen en als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen van de tempel en zeide tot hem, indien gij de Zoon God zijt, werp u zelf van hier nederwaarts, want er is geschreven, dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen, en dat ze u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. aanbiddelijk en heerlijk, volzalig God, gij die in den hemel uw heerlijkheid woont en troont, wien 10.000 × 10.000 heilige troongeesten dag en nacht toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het is aan de morgen van deze dag, dat wij tezamen tot u komen, Heere, met al onze noden, met al onze zonden, met al onze behoeften, om u te vragen of gij ons wilt zegenen, wanneer we zullen luisteren naar uw woord. Want immers, Heere, we hebben weer het rijke voorrecht ontvangen, niet alleen dat we er nog zijn, maar dat we nog leven onder het liefelijke klank van uw heerlijke evangelie. Terwijl duizenden en nog eens duizenden opzettelijk zich afwenden van uw woord, zodat in hun vervuld wordt dat de afval reeds begonnen is, vergunt gij het ons dat wij en de gelegenheid en de genegenheid ontvangen om met elkaar ons te scharen onder de prediking van uw woord. En u bidden we van uw Heere, wilt gij ons door het licht van uw geest leiden, opdat we uw woord leerden verstaan en de boodschap die gij daarin voor een ieder van ons hebt. Want immers wij zijn allen op weg en reis naar die grote en alles beslissende eeuwigheid. En hier aan deze zijde van het graf zal de beslissing moeten vallen, het zij ten dode of ten leven. En daarom smeken we van u, Heere, wil dan met de kracht van uw geest werken in de harten van jong en oud. Wil nog met uw geest arbeiden bijzonder onder onze jonge mensen, opdat er in hun leven de goede keus geboren mag worden, dat nieuwe leven geplant, die godsvrucht in het hart openbaar mag komen, waardoor ze in uw wegen begeren te wandelen, niet meer zonder u kunnen leven, en de vreze des Heren openbaren in handel en in wandel. Ach Heren, dat is zo nodig, want immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en uit deze jonge mensen zal straks door uw gemeente moeten gebouwd worden, zullen de ambten gekozen moeten worden, en u smeken we van u, Heren, wilt gij dan, waar gij een God van wonderen zijt, krachtig in hun zielen werken, zodat ze niet de roepstemmen des Heren voorbij gaan, niet voor kennisgeving aannemen, maar met een volvaardige moed, met hartelijke liefde tot u en uw liefdedienst, als het hoogste gaan zoeken en begeren. Zegen ook onze ouderen, Heren, want immers, ze hebben het ook nodig, en waar het graf dichterbij komt, waar de dood, Heere, al vanuit de verte gezien kan worden, daar bidden we van u, laat men dan toch ernst maken met het leven en met de tijd die gij nog geeft. Want het is immers tijd der genade. Gij geeft ons overvloedig de tijd, opdat we zouden bekeerd worden tot u. Wel nu dan, Heere, laat dat ook gezien worden in een ernstig zoeken van u, in een ernstig betrachten van de middelen die gij geeft, opdat men niet ontbreken onder de verkondiging van uw woord, maar dan ook biddend daaronder neer zou zitten. Zegen ook uw gunstgenoten. U kent ze, Heren, met hun onderscheidene noden en behoeften, met hun strijd, met hun struikelingen, trouwe ontfermer. We moeten onze schuld voor uw aangezicht belijden, want we zijn niet geweest wie we behoorden te zijn. Onze zonden getuigen tegen ons. Vergeef ze om het bloed van Christus wil. En wil uit genade, Heere, wanneer we vanmorgen zullen zien dat grote voorbeeld van Christus, die in de strijd tegen Satan de meerdere is gebleven, wil ons genade geven, Heere, om hem zo nodig te hebben, ook in de strijd des geloofs. Zegen hem die geroepen wordt uw woord te prediken. Wil hem sterken door uw kracht en leiden door uw geest. Zegen al uw knechten, Heere, die gij tot dit werk geroepen hebt. We denken ook in het bijzonder aan de rouwdragende familie die vanmorgen de rouw in de kerk heeft gebracht, wil ze sterken, heren, in het bijzonder die oude moeder, die immers haar enigste broer een enkele dag geleden naar het graf heeft vergezeld, wil haar in uw rijke gunst nabij zijn en haar alles geven wat ze nodig heeft tot troost in leven en in sterven. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank dat gij de familie Pieters het voorrecht hebt gegeven dat de moeder voor het eerst weer in de kerk mag zijn. Gij hebt het met haar en met haar kind wel willen maken. Zegen ze verder in uw rijke gunst. We denken aan onze zieken, die het vaak zo moeilijk hebben, vooral onze chronisch zieken. Wil ze in uw rijke gunst nabij zijn. Zegen alle bedroefden, allen die een kruis hebben te dragen dat vaak zo zwaar en moeilijk is. Denk ook aan onze eenzame ouden vandaag. Wil in uw gunst met hen zijn. En waar zij voelen buiten het leven geplaatst te zijn, daar mocht gij ze willen geven, heren, de gemeenschap met u. Want alleen in uw gemeenschap, heren, zullen we nooit eenzaam zijn, maar zullen we het ondervinden dat gij onze sterkte, onze troost, onze vrede in heel ons leven zijt. Wil dan zo vanmorgen in uw rijke gunst nabij een ieder zijn en ons met uw zegeningen verblijden, uw naam tot eer, uit genade om Jezus wil. Amen. Het woord van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Lucas 4 en daarvan het eerste en het tweede vers, het eerste gedeelte. Ik noem dit dus Lucas 4, het eerste en het tweede vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en had gans niet in die dagen. Tot zover. We hebben daar zo straks gezongen. Zie ik kom, o God, in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar, als daar de dichter uit Psalm 40 op zulke heerlijke wijze ons Christus laat zien, zoals hij reeds van eeuwigheid een ijver, een lust had om het werk hier op aarde te doen, dan dienen we niet te vergeten dat Jezus 30 jaar lang heeft moeten wachten voordat hij zijn ambt als hoge priester, als profeet en koning hier op aarde kon aanvaarden. Zeker, die 30 jaren waar de Heilige Geest een sluier over gelegd heeft, zodat we bijna niet weten wat daar is gepasseerd, die 30 jaren zijn ook borgtochtelijk geweest. Want immers, wij weten het uit Gods woord, dat hij reeds vanaf het begin af heeft geleden. Maar daadwerkelijk in de volle betekenis van het woord middelaar te zijn en zich te openbaren aan Israël als zodanig, heeft pas plaatsgevonden na de doop in de Jordaan. Toen heeft Christus zich geopenbaard aan Israël als de beloofde Messias. 30 jaar lang heeft hij moeten wachten. 30 jaar, mag ik het zo zeggen, is zijn geloof in zijn middelaarsambt op de proef gesteld. En hij is in dat geloof niet bezweken. Maar hij heeft in de volle zin van het woord geduld, heilige geduld, beoefend. Hij heeft ingewacht de tijd van den Heere zelf bepaald om te kunnen optreden als Israëls hoge priester, als borg en middelaar des verbonds. En dan is het de Heilige Geest waarmee hij zonder mate vervuld is geworden, die hem gaat leiden.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Heilige Geest van tevoren Christus niet heeft geleid, maar nu, nu hij zijn ambt heeft aanvaard, ontvangt hij ook ambtelijk de genade, de volle genade van den Heilige Geest, die hem dan ook van u voortaan in al zijn wegen, in al zijn lijden bij zal staan, leiden zal en ondersteunen zal. Wel nu, bij dat begin, dus bij de ambtsaanvaarding van Christus als middelaar, daar willen we dan deze morgen bij stilstaan. En ik ga u spreken over de inleiding tot Christus' ambtelijke arbeid. En dat geschiet door, ten eerste, geestesvervulling. In de tweede plaats, door geestesleiding. En ten derde, door geestesbeproeving. De inleiding tot Christus' ambtelijke arbeid, die geschiet door geestesvervulling, geestesleiding en geestesbeproeving. Maar we zingen echter eerst, voordat we deze drie gedachten met elkaar overdenken, uit Psalm 17 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Behaag u Heer naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Vergun mij dan mijn klacht ontvouwen, laat voor uw heilig aangezicht mijn recht gesteld zijn in het licht, uw oog de billijkheid aanschouwen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 uit Psalm 17, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid gegeven wordt voor het uitreiken van uw liefdegaven.
Thank you.
de 30 jaren verberging. Zoals de Heere zich heeft verborgen in Nazareth, zijn dan eindelijk voorbij. Ik zei reeds, dat is een periode geweest waarvan we zeer zeker kunnen zeggen dat ook daarin het geduld van Christus op de proef is gesteld. Want immers de oudtestamentische dichter heeft er reeds van gezegd, mijn liefde en ijver brandt. Wel nu pas, naar Gods wijze raad, wanneer dus deze 30 jaren van verberging en van wachten voorbij zijn, mag de Heere overeenkomstig Gods wils en raadsbesluit zich in het openbaar vertonen, opdat een ieder uit Israël het zal weten. Deze is de van God beloofde Messias en Middelaar. Christus heeft zijn ambt aanvaard. En die ambtsaanvaarding heeft plaatsgevonden aan de oever van de Jordaan. Immers daar is Christus door Johannes de Doper als de grote profeet, die stond op de grens tussen Oud en Nieuw Testament, gedoopt geworden. Aldus betaamde hem alle gerechtigheid te vervullen. En waar Jezus zich heeft laten dopen, is dat voor hem het teken geweest dat hij van nu voortaan openlijk zijn ambt moet laten gelden onder Israël. Hij heeft dus zijn ambt daarin, of beter gezegd, daarmede aanvaard. Maar, mag ik het zo zeggen, dat is voor Jezus eigenlijk tegelijk Pinksterfeest geweest. Want immers, daar bij de doop in de Jordaan, daar is de geest zonder mate op hem uitgestort geworden. Want toen Johannes de Doper en Jezus daarin gingen in de Jordaan, dan lezen we in de allereerste plaats dat voor hem de hemelen open gingen. En welk verrukkelijk moment dat voor Jezus als mens, als middelaar is geweest, durf ik niet te zeggen, geliefde. Want immers, naar zijn menselijke natuur mag hij daarin bespeuren de heilige goedkeuring van zijn vader, die, waar Jezus zijn ambt vrijwillig aanvaardt, de hemel gaat openen als teken dat de vader met het volle welgevallen van zijn vaderlijke liefde op zijn kind en zoon neerziet. In de tweede plaats, wanneer Jezus zich laat dopen, worden niet alleen de hemelen geopend, maar de vader getuigt zelf, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is de stem die daar plotseling de stilte verscheurt. Dat is de stem des vaders die daaraan aan de omstanders getuigt dat deze mens, dat deze tweede Adam, het werk zal doen wat de eerste Adam helaas heeft verlaten. Deze is mijn geliefde zoon. Welk een heerlijk getuigenis is dat voor Jezus geweest, geliefden. Want immers, hoewel hij dat natuurlijk wist, is toch zijn ziel verblijd geweest over het openlijk getuigenis van den vader, zodat niet alleen de anderen, maar ook hij zelf dit getuigenis heeft kunnen beluisteren. Want dat getuigenis van den vader, dat woord van den vader, bestempelt Jezus als de echte, door God zelf gezonden middelaar. En in de derde plaats daalt de heilige geest in de gedaante van een duif neer op Christus. En daarmede ontvangt dan Christus, waarmee dit vierde hoofdstuk begint, namelijk de vervulling van den heilige geest, als hier staat. En Jezus, vol des heilige geestes. Ik zou zeggen, dat is het Pinksterfeest voor de middelaar geweest. Dat is het Pinksterfeest voor den tweede Adam. Want hierin ontvangt hij de volle toezegging, de volle medewerking van God in al zijn lijden dat hij zal moeten ondergaan. U weet dat wanneer een profeet onder Israël of een priester of koning zijn ambt aanvaarde, dat hij dan van tevoren gezalfd was geworden. En deze salving die diende in de allereerste plaats om aan elke omstander te laten zien dat deze de door God aangewezen ambtsdrager is. Wel nu, als dan ook Christus gezalfd wordt met een heilige geest, dan kunnen de Israëlieten weten, die daar rondom dat plechtige moment verzameld zijn, dat deze, waarop de heilige geest in de gedaante van een duif neerdaalt, de door God uitgezonden en verkoren middelaar en Messias is. In de tweede plaats, zulk een zalving diende als bewijs, geliefden, voor de bekwaammaking tot het werk waartoe zulk een ambtsdrager onder het Oude Testament een profeet, priester of koning geroepen was. Wel nu, Jezus ontvangt in deze zalving, wanneer dus de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalt, ook het teken van de bekwaammaking door den heilige geest tot al het werk waartoe hij wordt geroepen. Want immers Jezus, geliefden, naar zijn menselijke natuur heeft elke keer nodig, van ogenblik tot ogenblik, van moment tot moment, de leiding van den heilige geest, omdat Jezus moet leiden, niet naar willekeur, maar moet geleid worden, overeenkomstig de raad door den Vader uitgedacht. En daarom ontvangt hij den heilige geest, die hem bekwaam zal maken in de leiding voor het werk wat hij op zich heeft genomen. Wel nu, dat is voor Christus, geliefden, een verrukkelijk moment geweest. Dat is een moment geweest waarin de blijdschap van zijn ziel, zoals we daar later niet meer van lezen, in zijn reine ziel is geweest. Want immers, hier kunnen we zien dat de drie edele God het werk der zaligheid aan zich heeft getrokken en in de vertoning van Christus als middelaar heeft Christus hier het teken ontvangen van des Vaders gunst en van de liefde van den heilige geest. En dan begint het. Want vol des heilige geestes, geliefden, dat wil dus nu zeggen dat Christus vanaf dit moment staat onder de leiding, mag ik het zo zeggen, onder het oppergezag van den heilige geest. Elke voetstap die hij nu zal zetten, zal hij geleid worden door den heilige geest. Dat is het heerlijke. Want immers Christus, geliefden, zal straks de eenzame zijn. Hij zal straks de verlatene zijn. Hij zal straks de onbegrepene zijn. Hij zal straks de verworpene, de uitgestotene zijn. Maar hier ontvangt hij het teken dat de heilige geest hem leiden zal tot aan het einde toe, de eenzame, die immers niet verstaan wordt door fariseeën en schriftgeleerden, die niet begrepen wordt door de discipelen. Hij heeft, geliefden, altijd den heilige geest bij zich, die hem leiden zal, en mag ik het met eerbied zeggen, die hem in zijn eenzaamheid, in zijn verlating, in de nood waarin hij zich bevindt, altijd begrijpen, sterken en ondersteunen zal. Wel nu, dat vol zijn van den Heiligen Geest, dat heeft dus als gevolg het geleid worden van den Heiligen Geest. Zoals het later op het Pinksterfeest was, toen ook de discipelen vervuld zijn geworden door den Geest, al was dat niet zonder mate. Toen daarna gelieden de weg voor de discipelen aanbrak, dat zij zich stelden onder de leiding van den Geest, zo heeft Christus hem reeds voorgegaan in het op vanaf het moment dat ook hij is gezalfd geworden met een heilige geest. Ik zei, dat is blijdschap voor den Heere geweest. Dat is voor hem het hoogtepunt geweest in de staat van zijn diepe vernedering. Want u gelooft toch wel met mij dat dit het onuitsprekelijke blijdschap voor Christus is geweest na zijn middelaarsambt, als hij door den Heilige Geest gezalfd is geworden. Hij staat daarmee op het hoogtepunt van zijn middelaarsleven. Maar die leiding van den Heilige Geest houdt dan ook in dat hij zich van nu voortaan onvoorwaardelijk in volle liefde ter beschikking stelt van de Heere om geleid te worden zoals Gods raad dat heeft uitgedacht. En daarom, onmiddellijk nadat dit hoogtepunt in het leven van Jezus er is geweest, wordt hij door den Heilige Geest geleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel. Van tevoren onder een open hemel, ziende, mag ik het zeggen, door de deur die door God geopend is in de hemel, ja meer, horende het woord des vaders, die sprak van het welbehagen in den zoon. En nu, onmiddellijk daarop volgend, ziet Jezus niet in den hemel, maar mag ik het zeggen, in de open hel. Als hij daar de hellevorst Satan 40 dagen zal moeten ontmoeten en met hem zal moeten worstelen. Jezus daalt van de hoogte af. Waarheen? Welgeliefde, naar de plaats zo diep waar wij, u en ik, allen lagen. Want dat is de betekenis, geliefde, van het lijden door den Geest in de woestijn. Want Jezus gaat nu afdalen in de diepten waar u en ik, geliefden, gebonden, vrijwillig gebonden lagen in de klauwen, in de boeien van Satan. En dat doet hij vrijwillig. Dat is dus, hij doet vrijwillig afstand, geliefden, van de blijdschap die hij daar mocht smaken. Hij wordt er niet, mag ik het zeggen, naartoe gedreven. Maar leiding van den Heilige Geest van Christus wil zeggen dat hij vrijwillig, uit liefde, met de heilige ijver om het werk te doen dat hij in de eeuwigheid reeds op zich genomen had, om dat werk tot het laatste toe te volbrengen. Hij gaat dus daar naartoe waar wij gebondenen zijn. Gebondenen in de boeien van Satan. Want immers, geliefden, Christus hoefde voor zichzelf niet verzocht te worden. Maar Christus moest verzocht worden, opdat hij tonen zou aan Satan dat hij de machtige zijn vaten zal ontroven. Want hij heeft ambtelijk de opdracht van den Vader om allen die de Vader heeft verkoren van eeuwigheid uit de klauwen en de boeien van Satan te bevrijden. Daar lagen wij, u en ik, geliefden, in de boeien van de vorst der duisternis. Daar waren we vrijwillig in terecht gekomen, omdat we destijds in het paradijs naar de verleider hadden gehoord en geluisterd. Naar de verleider die ons wijs wilde maken dat we als God zouden zijn wanneer we hem zouden geloven en wanneer we naar hem zouden luisteren en hem zouden gehoorzamen. Wel nu, Jezus geliefde moet daarom in die diepte waarin wij door eigen zonde terecht zijn gekomen neerdalen, opdat hij ons uit schuld en nood, uit banden en uit boeien zou kunnen bevrijden. En dat doet hij vrijwillig. Dat doet hij uit loutere liefde. En daarom, wat kunnen we hier zien als hier staat: en Jezus, vol des heiligen geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn. Wat we daar zien kunnen: een bereidwillige Jezus, die volmaakt uit liefde tot zijn kerkgeliefden af gaat dalen in de diepte van de nood waarin zij zich bevinden, opdat de kerk ook uit deze geschiedenis zou weten dat ze een middelaar heeft die het zich niet geliefden te gering achtte om daarnaar, naar de diepte van hun nood, af te dalen. Jezus in zijn bereidwilligheid. Dat kunnen we hier in de allereerste plaats zien. Want als we dat aanstonds met elkaar overdenken, wat dat zeggen wil, geliefde, dat hij daar in de eenzame woestijn geconfronteerd zal moeten worden met de Satan. En dan maar niet met een, maar met de Satan. Daar staat met nadruk dat hij met de duivel is geconfronteerd geworden. Dat is met het hoofd van al de afgevallen engelen. De krachtigste, de machtigste, die het eens niet alleen geprobeerd, maar wie het ook gelukt is om de mens te verleiden. Wel nu, zo zal ook Satan zijn uiterste best doen om de tweede Adam bij vernieuwing weer te verleiden. Maar Jezus gaat. En nu moeten we goed verstaan. Hij gaat door de leiding van den Heilige Geest. Jezus zoekt de verleiding niet op. Jezus zoekt de verzoeker niet op. Hij wordt geleid. En daarin hebben we een aanwijzing, geliefden, voor ons praktische persoonlijke leven, dat we dienen te waken om nooit de verzoeking, de verleiding op te zoeken. Jezus wordt er gebracht. God keurt het hem. God keurt het nodig dat hij deze verzoeking 40 dagen lang zal moeten ondergaan. Hij moet de kroon op het werk zetten, namelijk dat hij staande is gebleven in de verzoeking. Maar hij wordt geleid tot die verzoeking. En wanneer wij, geliefden, spelen met de verzoeker, wanneer wij spelen met de verleiding die er rondom ons is, dan kunnen we er zeker van overtuigd zijn dat we heel gemakkelijk meegesleurd worden door Satan. En daarom heeft de Heere destijds reeds tot zijn discipelen gezegd dat er ten opzichte van de verzoeking en van de verleiding in ons leven twee dingen zijn. En dat is waken en bidden. Wel nu, laten we dan in de tweede plaats eens zien deze geestesleiding. Toen Adam door den Heere geschapen was, sprak de Heere van hem: God had alles gemaakt en zie, het was zeer goed. Dat heeft de duivel op de proef gesteld, dat goede. Dat wil zeggen, Satan heeft van God de gelegenheid ontvangen om dat goede van Adam op de proef te stellen. En wij weten met welk resultaat. Vrucht ervan is geweest dat Satan God heeft gehoond. Wel nu, hier staat de tweede Adam. En weer heeft God getuigd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welgevallen heb. Wel nu, Satan zegt, dan zullen we dat op de proef stellen. Toch zeg ik het eigenlijk zo niet goed. Want Satan heeft in deze 40 dagen lange verzoeking niet de leiding, maar de Heilige Geest heeft in deze verzoeking de leiding. Want niet alleen Christus wordt geleid, maar we dienen niet te vergeten, geliefde, dat ook de Satan geleid wordt. Want hij moet ook in deze geconfronteerd worden met de overwinnaar die hem de kop vermorzelen zal. En hij wil het. Want Satan naar zijn diepste wezen, geliefden, haat God op volkomene wijze. En als je dan hier op de aarde de vertegenwoordiger van de drie enige God, dat is de tweede Adam, ziet, dan zal hij al zijn krachten, dan zal hij al zijn listen, dan zal hij als het ware zijn ganse wezen openbaren in alle list, in alle haat. En wat Satan verder presteren kan om deze tweede Adam te gaan verleiden. En daar krijgt hij van den Heere, of beter gezegd van den Heilige Geest, 40 dagen lang de tijd voor. Want het is waar, de evangelist Lucas, geliefden, die heeft ons maar drie verzoekingen meegedeeld. Maar we dienen niet te vergeten dat er hier letterlijk staat, en werd 40 dagen verzocht van den duivel. Dat wil dus zeggen, Satan heeft 40 dagen lang onafgebroken de gelegenheid gehad om Christus te verleiden en te verzoeken. Alles voor zijn voeten te werpen. En de drie hoogtepunten daarvan, die worden ons hier door de evangelisten Lucas, Marcus en Matthäus meegedeeld. Het zijn de drie hoogtepunten. Maar daartussendoor heeft Satan 40 dagen lang de tijd en de gelegenheid gehad om Christus op allerhande wijze voor ons onbekend te verzoeken. 40 dagen lang. Let eens op het verschil. Want Adam, geliefden, is ook verzocht geweest. Maar de eerste, de beste keer is hij reeds gevallen. Slechts een ogenblik is dat gebeurd. En Satan heeft het spel gewonnen. Maar hier krijgt de duivel 40 dagen van God de gelegenheid om Christus op allerhande wijze te beproeven. Waarom? Waarom, welgelieden, opdat Satan ten volle zal doordrongen worden van de uitnemende liefde van Christus, dat hij dit wil ondergaan, van de kracht en de heiligheid van Christus, die altijd weer de verzoeker, in welke vorm hij van verzoeking hij ook tot hem komt, afwijst. In één woord, Satan zal het weten aan het einde van deze 40 dagen, dat hij hier staat tegen de sterke en de machtige middelaar die hem overwinnen zal. 40 dagen lang. En denk dan eens aan de plaats. Want de Heilige Geest, geliefden, die brengt Jezus naar de woestijn. Satan, die heeft destijds de gelegenheid te baat genomen toen hij Adam in die prachtige hof onder de meest uitnemende omstandigheden heeft evenwel Adam de strijd verloren. Maar hier, denk u de omstandigheden eens in waarin Christus is gebracht geworden in de woestijn. En naar oudtestamentisch spraakgebruik is de woestijn het teken, het oord van de vloek, het oord van de eenzaamheid, het oord van de verlating. Daar was hij, naar wat Marcus ons meedeed, bij de wilde gedierten, daar. Waar eens Elia, waar eens Mozes, waarin Johannes de Doper heeft vertoefd. Daar in deze plaats van eenzaamheid en vloek, daar ontvangt Satan van God de gelegenheid om Christus te verzoeken en te beproeven op de uiterste wijze. En Christus laat zich leiden. Waarom? Wel hierom, in de allereerste plaats, opdat Jezus zou tonen dat hij zich volledig wilde onderwerpen aan de leiding van den Heilige Geest. Opdat hij zonder enig tegenstribbelen, zonder dat hij enige gedachte koesterde over de leiding, over het niet eens zijn met deze leiding, zich volmaakt zou onderwerpen aan de heilige en wijze leiding des geesten. Dat moest hij tonen. In de tweede plaats, opdat Christus zijn woord, wat hij in de eeuwigheid had gegeven, zie, ik kom, gestand zou doen. O dan, wanneer de hel als het ware geopend werd, en wanneer Satan in niet gekende listen op zijn reine middelaarziel aanviel. Wel nu geliefden, Jezus heeft dit alles aanvaard. Hij heeft daarin dus zijn ambt aanvaard. En heeft dus, heel anders, bijvoorbeeld als een Mozes, wanneer Mozes de middelaar van het Oude Testament zijn ambt aanvaarden moet, waartoe de Heere hem geroepen, wat stribbelt die Mozes tegen? Wat heeft hij een bezwaren? Of, ik denk aan een Jozua, die ook eens aan de oever van de Jordaan stond. Maar Jozua bevreesd, verlegen. En daarom heeft hij het nodig dat de Heere tot hem zegt, dat hij een strijdbare held is. Maar hier, Jezus, staande in de woestijn, geliefden, is onbevreesd Satan tegemoet gegaan om te ondergaan, krachtens de beschikking van den Heilige Geest, de verleidende werkingen van Satan. Dat is middelaarstrouw. Dat is middelaarslief. En zie daarom Jezus daar gaan, geliefden, geleid door den Heilige Geest in de woestijn, Satan tegemoet. En nog eens, dat doet hij onbevreesd, geliefden. Dat wil niet zeggen dat Jezus daarmede zichzelf zou overschat hebben, want hij kan zichzelf niet overschatten, maar dat wil zeggen dat hij weet dat waar de Geest des Vaders hem leidt, dat die leiding altijd wijs en goed is. En dat deze leiding voor de kerk, dat is voor zijn kinderen, noodzakelijk en onmisbaar is. En uit liefde tot zijn vaders wijsheid, uit liefde tot de zaligheid van zijn kerk, laat Jezus zich in de woestijn leiden, de duivel tegemoet. Een ontroerend en een ontzaggelijk ogenblik, geliefden, als straks deze twee. Satan, de van God afgevallen hoofdengel, en Jezus, de tweede Adam, elkaar zullen ontmoeten. Als daar die twee, mag ik het met eerbied zeggen, oog in oog zullen staan. Satan, denken we misschien dat hij ook deze Adam weer zal kunnen verleiden. Maar de tweede Adam, Jezus, wetende en zich bewust zijnde dat hij de roeping heeft om tot het uiterste Satan te weerstaan. En ik mag wel vooruitgrijpen op hetgeen wat verder volgt. Hij is overwinnaar gebleven, geliefden, in die lange strijd van 40 dagen lang. Ook al was zijn lichaam afgemat door de honger die hij heeft moeten lijden, hij is staande gebleven. Er is in zijn reine ziel geen gedachte opgekomen die gehoor gaf aan de verleidende fluisterstem van Satan. Er is bij hem niet een woord over de lippen gegaan, wat enige tegemoetkoming liet zien ten opzichte van deze verleiding. Altijd is hij staande gebleven als een rots in de branding tegen alle verzoeking die op hem afgestormd is. Wel nu, zulk een hoge priester, zulk een hoge priester geliefde die staan blijft te midden van de verzoeking en verleiding, hebben u en ik nu nodig. Want hier laat ons de evangelist, laat ons God zelf de middelaar zien, zoals hij overwinnaar is gebleven in de strijd. En dat was nodig. Waarom? Wel, in de allereerste plaats, geliefden, ter verzoening van onze struikelingen, waar wij, kinderen Gods, vaak, laten we het maar eerlijk beleiden. En het zal ook uw eerlijke schuldbelijdenis dienen te zijn, altijd weer, dat ge in de allereerste plaats bijvoorbeeld de listen van Satan zo weinig kent. De hoogverlichte apostel Paulus kon zeggen, en zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Met andere woorden, Paulus had in de strijd tegen Satan, Satans listen leren kennen, leren doorgronden. Hij was in de strijd geoefend geworden. Wij ook. Of laten we ons maar niet al te gemakkelijk vaak meesleuren met Satan, met zijn verleiding, zoals hij ons daarmee omringt. Of heb je daarom niet geleerd en verstaan zulk een hoge priester in de strijd nodig te hebben? Heb je niet verstaan dat het nodig is dat over al die struikelingen, over al dat toegeven, vaak aan de verleidende kracht of aan de verzoekende kracht van Satan, dat daarvoor nodig is dat reinigende werk van Christus, zoals hij dat hier in de leiding in de woestijn begonnen is? Want hij doet dat, hij heeft dit gedaan, geliefden, ter verzoening in de allereerste plaats van al die struikelingen, van al dat wankelen, van dat vaak vallen, van dat toegeven aan de verzoeking en verleiding van Satan. Dat in de eerste plaats, verzoening. En daarom een vraag, hebben we dat nodig gekregen, geliefden, in ons leven, dat werk van Christus, zoals hij dat ook hier openbaart? In de tweede plaats, Christus heeft ons hier een voorbeeld nagelaten, zoals hij geleid werd door den Heilige Geest, geliefden, maar zelf nooit de verzoeking heeft opgezocht. Dat zou roekeloosheid betekend hebben. Hij wordt geleid. En daarom, wat is nodig? Wel, dit, geliefde, dat we in ons leven leren verstaan, nooit te spelen met de verzoeking. Vooral wanneer die ons bewust is, wanneer we weten dat Satan, zoals ik laatst eens erover gesproken heb, zijn strikken gaat zetten, dat we dan biddend waakzaam dienen te zijn om niet meegetrokken of meegezogen te worden door de verleidende en verzoekende kracht van Satan, want hij is de machtige, hij is de listige, die de zwakke plekken, geliefden, heus wel in ons leven kent en weet, en die ons zo makkelijk, heel gemakkelijk mee gaat zuigen en mee gaat trekken. En daarom heeft Jezus ons hier het voorbeeld nagelaten dat we onszelf nooit moedwillig in de verzoeking dienen te begeven. En keurt Gods wijsheid het ons, keurt Gods wijsheid het nodig dat wij beproefd worden, want God verzoekt niet tot de zonde, dat we beproefd worden en geeft de Heer, zoals bijvoorbeeld bij een Job, de Satan vrij om hem te beproeven door middel van verzoeking of als een Petrus. Wat hebben we dan nodig, dit geliefde? Dat we ziende op Christus staande kunnen blijven. En dat we zijn almacht in gaan roepen om staande te kunnen blijven. Te midden van datgene wat ons probeert te verlokken en te verstrikken. Vandaar bijvoorbeeld dat de Heere het tegen Petrus zei reeds van tevoren: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tar, maar ik heb voor u geweten dat uw geloof niet ophoudt. En dat bidden van Christus, geliefde, weet u waar dat in wortelt? Wel, dat wortelt, geliefden, in de verzoeking in de woestijn, want daar heeft Jezus ten volle kennis genomen, proefondervindelijk kennis genomen van de onzaggelijke listen en de verleidende kracht van Satan. En daarom is hij nu de biddende hovenpriester die zijn kerk voorhoudt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Was dat ook niet het geval? Wel, geliefden, dan kwam er van Petrus niets terecht. Dan kwam er van u en ons ook nooit wat terecht. En daarom, deze verzoeking leidt ons naar de voorbeden van Christus op. Waar hij nu aan de rechterhand van zijn Vader biddend werkzaam is. Omdat hij in de eerste plaats weet dat de Satan of als een engel des lichts of als een briesende leeuw. Dus vroom of goddeloos, altijd gedurig, 40 dagen lang, dat is de ganse lengte van de woestijnreis van de kerk, bezig is om die kerk te verzoeken en te verleiden. En daarom bidt hij. Hij bidt: Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Bewaar ze, omdat ze omringd worden door verzoekingen. En daarom hebben zij het nodig om te waken en te bidden, niet in slaap te vallen. Wetende en verstaande dat juist wanneer wij in slaap gevallen zijn, wanneer het geestelijk leven niet op de rechte wijze beoefend wordt, Satan de gelegenheid ontvangt om ons al verder van de Heere af te sleuren en te slepen. En daarom waken en bidden. Want als Christus bidt en de kerk bidt, geliefden, wel dan zal het Satan niet gelukken om ze te verstrikken, om ze mee te voeren. En daarom waakt en bidt, opdat ook in ons leven beoefend wordt wat van Christus ten volle geldt. En dat willen we met elkaar zingen uit Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal hoe ook ga hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst engten dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken. Nog in, nog uit landsvorst zijn zetel onderdrukken. Psalm 89, vers 10. Thank you.
laten we nu eens een blik op dat strijdperk waarin Jezus met Satan 40 dagen lang heeft gestreden, werpen. En dan naar het oorspronkelijke geliefden lezen we dat Satan, als hij daar vanuit de verte Jezus ziet aankomen, geleid door den Heilige Geest, dat Satan nader gekomen is. Stap voor stap naderen die twee, de eerste, de tweede Adam, wanneer hij uit liefde door de Heilige Geest en zijn leiding zich heeft onderworpen, en Satan, die niet anders wil, die niet anders doet dan God haten en, indien het mogelijk was, het werk des Heren te gronden richten. Wat zal dat voor de reine Jezus een aanblik geweest zijn? Hoe Satan Christus is verschenen weten we niet. Het is mogelijk dat hij in de gedaante van een slang, zoals eertijds in het paradijs zich openbaarde. Het is mogelijk dat hij in de gedaante van een mens of als geest zich aan Christus openbaarde. Hoe dan ook. Maar Jezus heeft, toen hij daar geleden Satan ontmoette, een blik geslagen in de diepten der hel. Want Satan is de vertegenwoordiger, is geliefden de personificatie van de ontzettendheid der hel. Maar ook Satan ziet Jezus geliefden. En in het zien van Jezus, daar kan hij de oorspronkelijke reinheid weer terugzien. Zoals hij die eens uit de hand van zijn schepper en formeerder had ontvangen. Want Satan, hij was immers een engel rein door God geschapen, maar moedwillig van God afgevallen. En juist dat zien van de reine Christus, van de reine zondeloze middelaar, zal des te meer de haat, zoals Satan alleen maar kan haten en nooit meer kan liefhebben, zal de haat nog des te meer, mag ik het zeggen, tot zijn kooppunt gebracht hebben. En nu ontvangt de Satan van den Heilige Geest de gelegenheid om 40 dagen lang Jezus met zijn helse verzoekingen te tormenteren. Dat is aan te vallen, te beproeven of hij deze rots in de branding zal kunnen laten wankelen. Maar Gode zij dank, het is een nooit en te nimmer gelukt, want Jezus is, ondanks alle vreselijkheid, staande gebleven. En hij bleef staande, waarom? Voor de eer van zijn vader, omdat zijn vader hem deze verzoeking deed overkomen, opdat hij de zaligheid van de uitverkoren kerk zou kunnen bewerken. En daarom, Jezus geliefden, daar de duivel, de Satan tegemoet tredende, is juist daarom zo dierbaar, omdat hij dit heeft willen doen en omdat hij in de verzoekingen staande is gebleven. U zult vragen, maar waarom werd Jezus dan verzocht? We zouden daar drieënlei antwoord op kunnen geven. Dat was in de eerste plaats noodzakelijk naar Gods wijsheid ten opzichte van de Heere zelf. Want immers Christus had zijn woord gegeven. In de vrederaad had hij gezegd, mijn vader, ik zal het werk doen wat tot verlossing der mijnen, der uwe nodig is. Wel nu, Jezus moet de echtheid en de waarheid van dat woord bewijzen. Bewijzen hoe? In de strijd door Satan in zijn hol op te gaan zoeken. In de tweede plaats was dit nodig voor Satan zelf. Want Satan moet weten nu reeds, bij de aanvang van de strijd, dat hij straks op Golgotha de definitieve, de volkomen
nederlaag zal leiden. En in de derde plaats was het nodig, geliefden, voor de kerk des Heeren. Want wat hebben ze aan een generaal die de strijd niet kent? Wat hebben ze aan een kapitein, geliefden, die de stormen in het leven niet zelf heeft ondervonden? En daarom, Jezus, hij is de overste leidsman, geliefden, en de voleinder des geloofs, die zelf de hitte van de strijd heeft gekend. En die daarom, op grond van zijn eigen zelfpersoonlijk doorgemaakte strijd, het zijn kerk toe gaat roepen, houd aan, grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Zie, dat is de zalige betekenis, geliefden, van de nameloze beproeving, die ook Jezus in deze verzoeking heeft ondervonden. Wij vinden dat zo prachtig beschreven in dat bekende Openbaringen 12. Waarin we de vrouw, dat is de kerk des Heren, moet vluchten in de woestijn. Wanneer haar kind weggerukt is geworden, dat is Christus, voor den troon. Dan probeert Satan, waar hij de strijd tegen Christus verloren heeft, die kerk tot het uiterste toe te vervolgen. Hij werpt een stroom van verzoeking en verleiding achter haar, opdat ze daardoor meegestreurd zou worden. Maar in de woestijn, daar heeft zij een plaats, haar door den Heere bereid, waar ze, te midden van alle strijd, rusten mag. Waarin? Wel in het werk van Christus, die de overwinning voor zijn kerk heeft bevochten. En daarom kennen we die strijd, we kennen ze allemaal. Ik weet niet of u wel eens boeken van de laatste tijd leest, maar dan kunt u daar veel lezen over de zogenaamde bedreigde mens. Er wordt op vandaag aan de dag ontzaggelijk veel over de mens geschreven. Niet veel over God, maar wel over de mens. En dan wordt die mens getekend als de bedreigde mens. Die bedreigd wordt bijvoorbeeld door zijn werk. Die bedreigd wordt door de sleur van het leven. Zodat hij eigenlijk niet meer is geworden dan een nummer, een massa mens. Die door de massa opgeslokt is geworden. En dat is inderdaad waar, dat gevaar is er. Maar het is veel groter. De mens wordt bedreigd, geliefde, door Satan. He? Wij allemaal, jong en oud. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En als hij het niet door briesen kan doen, dan probeert hij het wel op andere wijze, als een engel des lichts. En zo is ons ganse leven omringd met satanische verzoeking en verleiding. Nee, dat is niet te erg getekend, want het is nou heel wat erger dan ik het u zou kunnen zeggen. Maar zo zegt Gods woord het ons. En wat hebben we daarom nodig? Eén, die sterker is dan Satan, die ons vast kan houden. En, wat hebben we in de tweede plaats nodig? De levendige behoefte en begeerte om staande gehouden te worden. Wel nu, ik vraag u, heb u dat verstaan in uw leven? Want heus, het is waar hoor. En of dat nu een geldduivel is of wat voor een duivel dat dan ook is, geliefden, Satan, die kent uw en mijn zwakke plekken op het allerbest. En hij is altijd, altijd bezig. Heus, Satan die heeft, neemt geen vakantie, denk het maar niet. En hij sluit geen wapenstilstand met ons. Maar hij probeert op allerhande wijze ons mee te sleuren. En vooral vandaag. En daarom, wat hebben we nodig? Dit, het diepe besef in ons hart, Heere. Als u mij niet vasthoudt, dan word ik onherroepelijk. Of door een engel die glimlacht. Door een Satan die glimlacht. Of door een Satan die briest en brult, meegesleurd. Want hij kent maar één doel. En dat is ons tot de eeuwige afval te brengen. Want dat is zijn verschiet. Waar hij weet dat dat straks zijn loon, zijn straf zal zijn. En hij probeert het ook met ons. En u is eerlijk, wordt u dat niet gewaar in uw leven? Wordt u dat niet gewaar in uw leven? In uw gewone dagelijkse leven? Dat er zo van die omstandigheden zijn, dat er zo van die gebeurtenissen zijn, waarvan u merken kunt. Heere, mijn leven wordt bedreigd door de Ik ben die bedreigde mens, inderdaad. Nu, daarachter staat Satan. En hij heeft maar één doel, heus, om u mee te sleuren. En ik geef u de verzekering, het is, mag ik het zomaar zeggen, de duivel een koud kunst om ons mee te slepen. Als we niet de kracht van Christus, die staande bleef in ons persoonlijk leven, elke dag weer nodig hebben. En of we dat dan doen met de Bijbel onder de arm, het is Satan even gelijk geliefde hoe hij ons meesleurt. En daarom, er is maar één ding, waken en bidden. Houd gij mijn handen bij, met kracht omvat. Geef mij uw vastgeleide op het smalle pad, want alleen kan ik niet verder. Want een mens alleen, och, die is een gemakkelijke prooi voor Satan. Maar een mens in het gezelschap van hem, die Satan heeft overwonnen, al zal hij dan alle pijlen op hem richten, hij zal hem wel kunnen doen struikelen, maar afvallen nooit. Want, en dat kunnen we daar hieruit leren, geliefden, dat Christus gerechtigheid, die hij door zijn verzoeking in de woestijn verworven heeft, daarom voor Gods kerk nodig is, om alles te bedekken, alle struikeling, alle dingen die er in het leven vaak plaats kunnen vinden, waarvoor we ons diep schamen voor de Heer, opdat zijn gerechtigheid onze enige toevlucht zij en blijven in leven en in sterven. En daarom, hij heeft de overwinning bevochten. En daarom, kinderen Gods, zullen we de eerkroon straks dragen, maar dan alleen om hem, omdat hij staande bleef te midden van alle verzoekingen. En dan zullen we geen bedreigd, maar zullen we voor eeuwig overwinnaars zijn. Een mens niet meer bedreigd, maar delend in Gods eeuwige en storeloze gemeenschap, om dan Christus de kroon der ere eeuwig op het hoofd te zetten en te zingen het lied van het Lam dat staande bleef te midden van alle verzoeking. Amen. Heren, wij zijn bedreigde mensen van alle kanten. Ons leven wordt bedreigd door Satan, door de zonde van binnenuit. En daarom alle omstandigheden in ons leven zijn aanwezig om ons mee te sleuren in de stroom die eeuwig af zal voeren naar de buitenste duisternis. Maar nu bidden we van u, Heere, wil u ons leren alleen staande te kunnen blijven door de kracht van Christus. Wil u ons leren, Heere, zijn bedekking, zijn gerechtigheid nodig te hebben, omdat we alleen in die gerechtigheid voor u kunnen bestaan. Lieve koning, ge hebt ons door uw woord moed willen inspreken. Moed in de strijd van het leven. Want ge hebt uw kerk willen laten zien, dat omdat gij staande zijt gebleven, zij waar ze in u ingeplant zijn, ook eeuwig overwinnaars om zijnentwille zullen zijn. Laat die vrucht in ons leven getoond, gezien worden. En wil geven, Heere, dat Satan ook in ons midden de vaten ontroofd worden. Opdat we met u verenigd, met u verzoend mogen worden. Uw naam tot eer en ons allen tot eeuwig welzijn. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen. En wat er verder volgt, Psalm 68 vers 11. U nog mede dat volgende week er een collecte zal worden gehouden die bestemd is voor het fondssteun kerkbouw. Dat aanstaande zaterdag van 4:00 tot 4:30 er doopzitting zal worden gehouden, dus gelegenheid voor het aangeven van de heilige doop. Ondertrouwd zijn Roelof Roelofsen en Jannie Irene Termaten. Met doopbewijs overgekomen uit de gereformeerde gemeente Synodaal, Aart Klaas Wallet. En dan, ik wil er nog even op wijzen dat de plaatsen 5 minuten voor de tijd vrij zijn. Want dan gaat het rode lichtje branden. Daar wil dus ieder wel rekening mee houden. Dan, doordat de Calvijnschool vandaag niet verwarmd kan worden, is er vanmiddag zonderschool in de gebouwtjes hier bij de kerk. Willen de ouders en de kinderen dit zoveel mogelijk doorgeven aan hen die dit niet horen. En aanstaande donderdagavond is de afscheidsavond van de hoogste klas van de zonderschool. Om 7:30 worden dan diegenen hier verwacht bij de kerk. Dan wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om afscheid te nemen van onze organist, broeder De Kleuver. Broeder De Kleuver, ik wil u hartelijk dank zeggen namens kerkenraad en gemeente voor al het werk dat u in de loop der jaren hier als organist, maar ook voor al het andere werk wat u hebt mogen doen in het midden van onze gemeente. Daar wil ik u hartelijk dank voor zeggen. En het is mijn hartelijke wens en bede dat de Heere u, uw vrouw en kinderen, wanneer u straks naar Alphen aan de Rijn gaat, zal zegenen met zijn rijke genade, opdat ge niet alleen een plaats hier in ons midden, een grote plaats hebt mogen hebben, maar ook straks daar in uw nieuwe gemeente
zulk een plaats zult mogen hebben. De Heere zegene u, uw vrouw en uw kinderen. Ga nu allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.